De favoriet in een interview met fragmenten, bepalende cultuurmomenten uit het leven van de genodigden. Tegenover mij zit Marjolein van Heemstra. Ze is schrijver, dichter, theatermaker. Ze schrijft artikelen, romans, allerlei dingen gedaan door de jaren heen. En voor de Correspondent schrijft ze ook over ruimtevaart. En haar fascinatie is niet zozeer de blik op de ruimte, maar de blik van de ruimtevaarder op onze planeet, op dat kleine blauwe bolletje. Hoe kijk je daar tegenaan als je buiten de dampkring bent geweest? Een ervaring waar menig astronaut eenmaal teruggekeerd over heeft opgegeven. Ze heeft een voorstelling gemaakt, een podcast, Stadsastronaut. En daarover is ze hier te gast. Marjolein, welkom.
Dankjewel.
Het was eerst een voorstelling en toen een podcast.
Ja.
Maar die eerste fascinatie van degene die buiten de dampkring is geweest, die kijkt naar aarde en denkt, wat zijn we kwetsbaar, wat zijn we klein. Wanneer kwam die fascinatie bij jou? Want jij bent altijd netjes binnen de dampkring gebleven.
Ja, klopt. Ik was denk een paar jaar geleden dat ik voor het eerst op die verhalen stuitte. Eigenlijk een beetje op zoek naar een groter verhaal, of op zoek naar perspectief. Ik ben altijd best op zoek naar lange termijn verhalen of mensen die kunnen uitzoomen in tijd en ruimte. Dat heeft me altijd geïnteresseerd. En ik kwam bij die verhalen terecht. Die zijn natuurlijk best bekend. Dus heel veel mensen komen daar op een gegeven moment wel op uit als ze gefascineerd zijn door de ruimte of astronauten. En dat bleef zo groeien. Dus ik heb daar toen veel over gelezen en mensen geïnterviewd. En ja, een soort zoektocht naar, oké, als je dan die blik kan hebben vanuit de ruimte, hoe kan je hem dan hier hebben als je op aarde bent?
Zonder weg te gaan. Want
precies.
André Kuipers is hier wel eens te gast geweest. Ik heb een keer Wubbo Okkos geïnterviewd. Ik heb eens een keer een lezing bijgewoond van Neil Armstrong. Online kun je lezingen vinden van tal van astronauten. En allemaal hebben ze dezelfde ervaring als je aarde
Niet allemaal trouwens. Er zijn er paar die het helemaal niks deed.
Ja, wie zijn dat?
Ja, ik heb die namen even niet paraat. Maar er is een hele grappige aflevering ook van This American Life, waarin één astronaut vertelt dat hij keek en dat hij echt dacht, nou, het zal wel.
Het zal wel,
maar
geloof ik
over het
wel.
Algemeen, het is wel bekend dat de meeste van die astronauten ervaren dat. En er is ook een officiële naam voor, het overzichteffect. Want het blijkt dus echt het is een transcendente ervaring, zo wordt het dan genoemd. En het heeft echt een blijvende mentaliteitsverandering tot gevolg. Dus het heeft een hele grote impact.
Nou, zijn er wel mensen geweest die hebben geroepen, nou, dan moet eigenlijk iedereen dat meemaken. Dus iedereen moet een keer in een ruimteschip van buitenaf kijken. Maar ja, dan kunnen we het wel helemaal vergeten met de klimaatdoelen.
Zeker.
Als we het zo gaan aanpakken. Dus, dus laten we andere wegen zoeken.
Mm-hmm.
Hoe kun je die ervaring krijgen zonder weg te vliegen?
Nou, ik denk dat je kunt die ervaring ontleden. En je kunt kijken van, oké, wat is nou de essentie van die ervaring? En dus wat ik net zei, is een transcendente ervaring. Dat is een ervaring waarin je eigenlijk samenvalt met datgene wat je omringt. Dus je bent niet alleen maar jezelf. Je bent ook datgene wat je ziet of wat er om je heen. Je bent eigenlijk alles. Dat is een ervaring die ook in religie veel voorkomt. In mystieke tradities, vooral bij meditatie, dat soort dingen. Het is ook de ervaring van overweldiging. Dat is een hele belangrijke ervaring die mensen vaak hebben in de natuur. En die hebben wij dus veel minder vaak tegenwoordig, omdat we niet zo vaak in overweldigende natuur zijn. En dat is eigenlijk een hele essentiële ervaring voor als je als mens wil voelen dat je één bent met die planeet. En dat is natuurlijk een soort gevoel waar we naartoe moeten als we willen gaan handelen op een manier die ons nog toekomstperspectief geeft.
Wat deel van het probleem is dat wij de ijsbeer of de poolkap nooit zien. Dus we hebben helemaal niet een echt voelbaar bewustzijn van wat er met de planeet aan de hand is.
Ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over die dingen zien, want die zijn sowieso ver van ons. Dus, maar het gaat ook over juist de dingen zien die echt voor je neus staan. Zo, ik heb in die zoektocht van mij, ben ik ook bijvoorbeeld mijn tuin gaan onderzoeken. Dat slaat echt nergens op, die tuin. Dat is 5 vierkante meter of zo, een heel rommelig ding. Maar wel omdat ik dacht, oh ja, maar ik leef eigenlijk op een grond en ik heb geen idee wat voor grond dat is. En als je dan gaat onderzoeken van, oh ja, wat zit er eigenlijk allemaal in die grond? Wat voor geschiedenis lagen? Oh, daar hebben mammoeten geleefd. Oh, er was een wolharige neushoorn ongeveer hier in mijn voortuin. En dan plotseling gaat die grond krijgt een hele andere betekenis. En dan ging ik al die lagen uitzoeken en zo de diepte in en eigenlijk terug in de tijd door mijn eigen tuin te bekijken. En dat is ook een vorm van uitzoomen die maakt dat je op een hele andere manier ik kijk nu heel anders naar mijn voortuin. Ik ben er veel meer mee bezig. En het is net zo'n onogelijk stukje grond. Maar ik heb er enorme verbinding mee.
Het gaat over het anders kijken, kortom. Het niet alleen naar binnen gericht zijn met je blik, maar oog hebben voor alles wat er zich om je heen bevindt. En ook
en uitzoomen, daar gaat het ook heel erg over.
En ook je ervan bewust zijn dat het wel met jou te maken heeft.
Ja.
Aansluiting vinden met de rest van het gebeuren. Je benedenbuurman speelt ook een rol in de podcast.
Mm-hmm.
Dat is een hele, ja, eigenlijk een heel ontroerende, maar ook heel geestige passage. Wat had je voor het maken van deze podcast met je benedenburen?
Nou, ik heb dus iemand onder mij wonen die heet Bob. En dat is een wat oudere man. En we hadden altijd prima contact, want wij delen die voortuin. Dus hij is niet eens alleen maar van mij. Maar Bob heeft ook nog een achtertuin trouwens. Maar dat ging altijd over de lavendelplant en over gewoon tegels en zo. En ik had heel erg het gevoel, kijk, Bob die woont al heel lang in Amsterdam-Noord, waar ik dus woon, in de Vogelbuurt. En ik was daar best wel nieuw. En dat is een enorme een buurt vol met gentrificatie. Daar heeft die buurt ook heel veel last van. En ik ben natuurlijk toch een beetje het gezicht van zo'n gentrificatiebeweging. Weet je wel, ik ben wit hoog opgeleid. Ik alle vakjes kan je aanvinken als het gaat over gentrificatie. En ik had het gevoel van, ja, mensen als Bob hebben daar heel veel last van. Dus ik ben eigenlijk een soort last voor Bob. En die kloof in de samenleving, dat is eigenlijk ook een kloof tussen Bob en mij. En ik wilde hem dus heel graag betrekken in dat astronaut. Ja, ik wilde dan soort dat astronautenperspectief met hem delen. Want ik dacht, als wij dat samen doen, dan die samenhang, die moet je natuurlijk ook met je buurman voelen, anders is het niks waard. Daar gaat natuurlijk die hele podcast over ook. Dat ik met hem dat perspectief probeer te delen. En ik vond dat heel moeilijk, want ik dacht dat hij mij heel belachelijk zou vinden met dat verhaal. En het grappige is dat hij dus eigenlijk echt aan een paar zinnen genoeg had om zelf met zijn hele perspectief op ruimtevaart en ruimte en eenheid te komen. En dat ontroerde mij best wel. Want daar zit een stukje in die podcast dat hij het vertelt, heb ik ook niks in geknipt. Want hij ging gewoon praten en alles was raak, zeg maar. En ik was al maanden bezig met dat geneuzel van mij. En hij had gewoon in 5 minuten vatte die het samen.
We gaan luisteren naar dat fragment. Hij geeft zijn visie op het leven. Op het leven in een omgeving, de aarde, het universum, de kosmos. Ga maar door.
Mm-hmm. Natuurverschijnselen in de lucht, dat is op vele facetten is dat heel mooi. Nou, ga eens 's avonds naar de pier in de Muiden en kijk de zee op overstrand. Mm-hmm. Moet je kijken wat je ziet.
Ja. Is dat een moment voor jou ook dat je voelt, oh ja, ik ben in het heelal?
Dan heb ik het gevoel van, dit is de ruimte die zij beleven. Ja, dat voelt alsof er eigenlijk een pak van je afvalt. Als je bezig bent, thuis bent, of op straat, of in de bus, maakt even niet uit. Dat je hebt altijd een gevoel om je heen van, ja, je bent niet alleen. Ja, of de bus zit vol, of er staan mensen tegen je aan te duwen. Dat benauwt me dan wel een beetje. En als ik dan op een gegeven moment lekker naar het strand kan en ik loop daar heerlijk. Ik heb het vroeger met mijn hond ook gedaan. Ik heb honden gehad. Lekker gooi achter in de auto. Lekker naar het strand, lekker rennen, hij rennen, ik kijken en genieten.
En voel je dan een beetje een ruimtevaarder?
Min of meer wel, ja. Dan besef ik wat zij ook beleven. De rust, de ruimte, geen geluid. Als men dat voelt of voelen wil, dan worden ze vanzelf ook rustig.
En gaan ze beter luisteren?
Precies.
En problemen oplossen?
Dan gaan ze misschien proberen helpen met een probleem op te lossen. Zolang ze met hun eigen spanningen bezig zijn en met hun eigen drukke gedoe, dan komt er niks van oplossen terecht. Als ik 's morgens bij bed uitkom, dan ga ik eerst zitten. Dan ga ik brood klaarmaken, mijn vissen, ja. En dan,
beetje kijken naar je vissen.
Ja, precies.
Want dat is ook, heb je wel eens gezegd.
Dat brengt, ja. Daarom heb ik nou ook die lichtjes erin gezet.
Dat je nog beter kan kijken.
Ja. Maar de grap is, je kijkt dan ook naar de reacties van de vissen. Want ze hebben dus altijd die ene wand met belletjes gezien. En nou in ene hebben ze allerlei kleurtjes. Nou ja, ze moeten zien vanmiddag.
Het ruimtelijk perspectief volgens jouw benedenbuurman Bob.
Ja, het gaat dus ook heel erg over tijd eigenlijk. En dat zeg ik ook in dat verhaal. Dat je kunt zoeken naar de ruimte, maar feitelijk moet je ook zoeken naar de tijd. Want als we aan één ding ten onder gaan, dan is het korte termijn denken en de haast. Waarin we eigenlijk alles vernietigen. Dus tijd nemen is eigenlijk heel een politieke daad in deze tijd. En dat begreep Bob heel goed.
En ruimte en tijd zijn hetzelfde, heeft Einstein ons geleerd.
Ja, maar daar kan ik niet zo...
Je kunt ze niet los van elkaar zien.
Nee, maar verder dan dat kan ik daar ook niet op ingaan. Ik bedoel, dat kan ik allemaal niet precies.
Dat gaat onze pet allemaal te boven, nog steeds. Een fragment van een podcast heb je meegebracht. En dat is Radiolab. En dit gaat over de Voyager. Die ging in de jaren 70 de ruimte in. Met onder meer aan boord een platina disc die iets moest zeggen aan eventuele andere beschavingen die hij onderweg zou tegenkomen over planeet Aarde. Een soort kanon van het leven op Aarde heeft hij meegenomen. En Voyager is nog steeds onderweg aan de rand van ons zonnestelsel.
Er net doorheen. Denk
er net doorheen zelfs. Ja, ja. En het contact is geloof ik al verloren. Of dat gaat elk moment gebeuren.
Met de Voyager 2 zijn er twee. 1 en 2. En de Voyager 2, die meetapparatuur is nog intact. En is onlangs zijn de laatste signalen weer gedecodeerd. Uit de interstellaire ruimte van de Voyager 2. Maar het is nu een heel zwak signaal. Dus er komt bijna niks meer binnen. Waarschijnlijk nog tot 2030.
Verder is een door mensen gebouwd object tot op heden nooit gekomen. Nee. We gaan even luisteren naar dat fragment van die podcast.
There was very heated discussions because, you know, you're waiting to say to the public, are we really crossed the solar system for the first time or not?
And she says, at one of those meetings,
there was a vote. Are we in or are we out? And I just felt this is crazy. This is such a major milestone.
I know, it's like, you can't vote on it. It has nothing to do with
exactly.
us.
Exactly.
They did vote.
And the vote was still we're inside.
But
something changed, and the something is the sound we were hearing.
Around the time of these arguments, the Voyager was sending back sound. Now that whoosh, that's just the sound of the Voyager itself idling, basically cruising through empty space. But she says, when you listen to the following recording, this, what you're about to hear, is 8 months of time collapsed into a tiny clip. What you hear are these little swells. Like there's one. What it is, is the sound of the Voyager already on the other side. It's the Voyager basically saying, I'm in a new space now. NASA pinpointed the ejection moment, the crossover moment, to just before the first of those two swells. There. That's when we left.
It's so undramatic. But we finally escaped.
Official exit date?
25th of August of 2012.
En zo ging die werkelijk de onverkende ruimte in.
Ja.
Er is ook discussie geweest over die disc. Bijvoorbeeld over of er een plaatje van een naakte man en een naakte vrouw mee mocht. Voor het geval aliens preut zouden zijn. Wat ik dan heel grappig vind. Want die hebben waarschijnlijk geen idee van ons.
Nee, onze anatomie en wat dat allemaal zou
betekenen. En wat het dan met seks te maken heeft. Ja. Maar er waren allerlei christelijke financiers die het echt niet over hun geweten konden verkrijgen dat daar iemand naakt.
Nou, dat was al eens gebeurd. Want er zijn de pioniers zijn ook de interstellaire ruimte ingegaan. Of in ieder geval die kant op gegaan. En daar stond dat was een plaquet met een afbeelding van een naakte man en naakte vrouw. En een soort sonarkaart. Die ook op de disc staan van de Voyagers. En daar was dus heel veel ophef over. Omdat er dan porno naar de aliens zou gaan van belastinggeld. Want dat was de NASA.
Dat is echt fantastisch geredeneerd. Ja. Dat die aliens zich boos zouden maken over menselijke
woedend.
Porno. Nou ja, de evolutie moet wel zo raar lopen. Willen ze daar dat als porno herkennen?
Ja.
Denk het niet. Je hebt ook muziek meegenomen die ook op de disc stond. Want het moest een soort kanon zijn. En dit is Blind Willie Johnson. Dark was the night, cold was the ground. En dat is al uit 1928. Thank you. Willie Johnson. Dit is wel echt een prachtig stuk. En ook wonderlijk dat ze hiertoe gekomen zijn. Mm-hmm. Johann Sebastian Bach, dat kan je wel voorstellen. Dat heeft zich bewezen. Mm-hmm. De Beatles ook, geloof ik. Weet ik eigenlijk niet eens zeker.
Nee, volgens mij zijn ze uiteindelijk niet geselecteerd. Ze wilden Here Comes the Sun, bij wijze van interstellaire grap. En toen kregen ze de rechten niet. Want de Beatles bleken de rechten niet te hebben.
Aha.
En toen vonden ze het toch niet erg, schrijft Carl Sagan dan in zijn boek over de totstandkoming. Want hij was ook een beetje nerveus over hoe dan die humor zou worden opgevat op een andere planeet.
Of die dat zouden begrijpen, of dat ze dat als een dreigement zouden opvatten.
Ja, precies. Ja.
Het is heel moeilijk om te speculeren over ander leven. En of we daarmee zouden kunnen communiceren. Of het zelfs als leven zouden kunnen herkennen.
Ja.
Yep. Het lijkt mij trouwens een rare gedachte die je ook wel eens hoort, dat het er niet zou zijn. Dat lijkt me zo onlogisch dat er niet elders in het universum nog meer leven is.
Het is heel moeilijk te zeggen, want de kans is onwaarschijnlijk klein en het universum is onwaarschijnlijk groot. Dus je weet gewoon niet. Frank Drake, die mee heeft gewerkt aan de Golden Record van de Voyagers, die heeft de Drake Equation op een gegeven moment de wereld ingebracht. En die kwam op tussen de 1000 en de 100.000. Maar daar zijn wel weer heel veel, daar is weer veel kritiek op geweest. Maar de meeste mensen denken wel, die er verstand van hebben, denken wel dat er iets is, ja.
Stel nou dat het hier in dit leven voor jou en mij gewoon een feit wordt. Mm-hmm. Dat er iets wordt opgevangen, een signaal of een spoor. En we weten gewoon zeker, we zijn niet het enige leven in dit universum.
Ja.
Welke impact zou dat nou hebben op de mensheid?
Ja,
op ons denken, op onze cultuur, op ons zelfbeeld.
Ik denk dat er zijn natuurlijk twee opties. Dat of we zien het als bedreiging, of we zien het als een bondgenoot. Ik denk in deze tijd dat we het als een bedreiging zouden zien. Dat zou misschien wel weer leuk zijn voor de mensheid. Want dat brengt ons dan dichter bij elkaar.
Een gemeenschappelijke vijand doet wonderen
precies,
voor ons.
Precies. En dat is natuurlijk de vraag of het een samenleving is die bij ons kan komen. Maar als dat zo is, is dat natuurlijk ook best wel tricky.
Want dan zijn ze veel verder dan wij.
Dan zijn ze technologisch veel verder. En dan zijn wij natuurlijk altijd de mindere. Dus er zijn nu ook discussies. Er zijn echt discussies geweest over die sonarkaart die op die Golden Record staat. Van was dat wel zo'n goed idee? Want stel je voor dat ze ons dan vinden. Dan geven we onszelf eigenlijk prijs. En we zijn heel makkelijk te kapen voor. Want
wij zijn als de Indianen die lachend op het schip afrenden.
Ja, precies.
Van Kom ja. Verder, vreemdeling.
Ja, dus daar is wel kritiek op geweest achteraf. Aan de andere kant, een van die Voyagers... ze komen allebei over ongeveer 40.000 jaar... bij de eerste stelsel waar eventueel, maar waarschijnlijk niet... leven zal zijn. En nou ja, voordat die gevonden worden... is waarschijnlijk zijn we echt miljoenen jaren verder. Dus dan bestaan wij denk ik niet meer.
Ik heb altijd zo het gevoel dat het eerder iets zal zijn van een microbe... of hooguit een garnaal wat we gaan vinden. Helemaal niet iets met wolkenkrabbers of vervoermiddelen... maar gewoon een archeologisch spoor van buitengewoon primitief tweecellig leven. Een garnaal is trouwens al buitengewoon complex, maar dat terzijde.
Dat
zou een enorm gevolg hebben voor ons zelfbeeld. Omdat het toch leven is.
Ja, maar ik vraag me af of dat zoveel zou doen. Ik denk als er iets intelligenters is dan wij, volgens mij heeft dat veel meer impact. En die kans bestaat natuurlijk. Alleen is de kans ook wel weer klein dat het gelijktijdig met ons leeft. Het kan ook zijn dat er al die beschavingen al lang er zijn geweest, weet je, of pas over een miljard jaar komen. Of dat is natuurlijk niet gezegd dat we allemaal gelijktijdig dezelfde piek bereiken, zeg maar, in beschaving. Dus dat is, nou ja, dat maakt de kans nog kleiner dat we elkaar treffen.
En waarom fascineert het jou toch zo? Waarom is dit een vraag die zo gekoppeld is aan jouw eigen levensvraag, aan jouw eigen kijk op de samenleving, op jouw eigen beeld op wat het is om mens te zijn?
Ja, ik vind dus dingen die je niet begrijpt heel interessant. En ik begrijp heel weinig van ruimte en tijd. Dus ik vind het heel leuk om daar dingen over te ontdekken. Omdat je door dingen te weten, weet je ook weer altijd van alles niet. Dus je bent ook steeds op zoek, of ik ben steeds op zoek naar nieuwe dingen om niet te weten, zeg maar. En dat correspondentschap, ruimtevaart wat ik nu heb, is daar ideaal voor. Want ik kom de hele tijd dingen tegen die ik niet begrijp. Ik vind het heel fijn om met een soort mysterie te leven, omdat zoveel dingen uitgelegd zijn. En het geeft mij altijd een enorm gevoel van perspectief. Als ik denk, oh ja, er is letterlijk zoveel ruimte om ons heen. Wat wel trouwens nu ingewikkeld wordt. Want de ruimte wordt natuurlijk helemaal volgeplemd met satellieten en schroot en zo. Dus je moet steeds verder om die ruimte dan echt, om ook echt de ruimte te vinden. Maar ik vind gewoon het idee van ruimte of zo'n een lange termijn dingen, perspectief. Zo'n groepje mannetjes die nu een klok aan het bouwen zijn... die 10.000 jaar gelijk gaat lopen ergens in de woestijn in Texas. Dat soort verhalen ga ik helemaal zo... Daar wil ik
wel
over weten. Ja. Ik denk dat uitzoomen of zo. Ik vind het altijd gewoon heel erg fijn om uit te zoomen.
We gaan luisteren naar iets dat je hebt meegenomen... op een andere manier ook uitzoomen. Mm-hmm. Dit is uit een film, First Reformed, uit 2017. Gaat over een dominee in New York. En hij... spreekt een beetje over leed, over verzet en over hoop.
Courage is the solution to despair. Reason provides no answers. I can't know what the future will bring. We have to choose despite uncertainty. Wisdom is holding two contradictory truths in our mind simultaneously. Hope and despair. A life without despair is a life without hope. Holding these two ideas in our head is life itself.
Can God forgive us for what we've done to this world?
I don't know. Who can know the mind of God? But we can choose a righteous life. Belief, forgiveness, grace covers us all. I believe that.
First Reformed uit 2017 van Paul Schrader was die film. Mm-hmm. Gaat over een dominee die het heeft over de grote levensvragen. Maar er was geloof ik ook iemand in de film die... radicaliseerde en toen toch maar niet. Die op
dat
zijn schreden terugkeerde.
Dus dit is het begin van de film en hij praat met een milieuactivist en die pleegt uiteindelijk zelfmoord. Omdat hij zo wanhopig is over de staat van de wereld en hij laat zijn vrouw achter niet zwanger. En die dominee die gaat eigenlijk die vrouw begeleiden en die wordt een beetje in dat leven gesleept. En uiteindelijk radicaliseert hij zelf. Dus datgene wat hij nu zegt, hè, dat grace covers us all, zo van we worden vergeven, dat geloof verliest hij zelf. Hij verliest, het is ook een geloofscrisis. En dan, nou ja, ik zal geen spoiler alert doen, want ik vind dat iedereen die film moet kijken. Maar het is gewoon heel mooi, omdat het zo gaat over, denk ik, ook de crisis waar we nu in zitten. Van, hé, je weet dat er ons best wel heftige dingen te wachten staan. Dat we een hele ingewikkelde tijd leven waar je heel makkelijk wanhopig van kan worden. En dan vind ik zo mooi wat hij in het begin zegt van, wijsheid is dat je dus twee contrasterende of tegenovergestelde waarheden kunt geloven of kunt vasthouden. Dus dat je hoop en wanhoop allebei koestert als waar. En dat is zo natuurlijk een onmogelijke opdracht, maar ik denk wel een opdracht voor deze tijd of zo.
Voor de mensheid ook uiteindelijk.
Ja.
De podcast is helemaal klaar en helemaal te beluisteren. Ja. De volledige reeks. En dank dat je langs wilde komen. En veel succes met het correspondentschap, ruimtevaart en buitenaardse zaken. Marjolein, dank je wel.